Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, de eerste werkdag van de week, dus een nieuwe podcast. En dan ook nog eens op 1 december. Hoe krijgen we het voor elkaar? Ja, hoe was je weekend dan, Joop? Nou, het was hartstikke gezellig. Vrijdagavond bij een van de kinderen gegeten in Tel Aviv, de hond meegenomen. Ze hebben 4 kinderen, nou die gingen met de hond aan de haal. En mijn hond vindt dat allemaal prachtig. Hij kent de kinderen, hij heeft ze vanaf baby meegemaakt. Dus ze kunnen alles en mogen alles met hem doen. En hij vindt niks erg en hij vindt het alleen maar leuk. Dus het was een gezellige avond. En gisteren, ja, 24 graden zeg. Ik ben om 1:30 naar het strand gelopen. 600-700 meter. Bij mij vandaan en heerlijk richting Herzliya gelopen. Niet helemaal tot Herzliya, maar wel in totaal zo'n 7-8 kilometer gelopen over het strand. En dat was heerlijk. De hond los, met andere honden aan het ravotten. De zee in, de zee uit. De duinen op, de duinen af. Hij had de tijd van zijn leven. Hij kon amper meer naar huis lopen, maar ja, we moesten toch, want ik ben lopend gegaan. Maar 24 graden was gewoon heerlijk, lekker winterweer en het was gewoon gezellig druk en iedereen was, was gewoon lekker op het strand bezig met of zonder hond. Er waren zelfs mensen aan het zwemmen, er werd gevist, er werden allerlei sporten gedaan. Ja, leuk. En daar hou ik dus wel van. En dat maakt je, ja, maakt je toch weer blij. En dan, vandaag trouwens is het iets koeler hoor. Het is 22 graden, maar nog steeds een blauwe lucht met af en toe een wolkje. Ze zeggen vanavond krijgen we wat regen. Nou ja, eerst zien dan geloven. Ik vind het prima zolang het 's nachts is. En dan gisteren hadden wij nog een kritisch artikel geplaatst over een cartoon in de Volkskrant van een meneer Colin John. En dat is niet de eerste keer dat deze meneer een anti-Joods, anti-Israël cartoon maakt. Nou vind ik dat niet erg. Maar deze meneer, Colin John, verkeert in het kringetje van meneer Amsterjan, die officieel heet Jan Tervoort. En Jan Tervoort staat bekend als een fervent antisemiet. Dus ik kreeg de hele strontkar met antisemieten over mij heen. En ik niet alleen, ook JoodsNL op de Twitter-account. Ik heb de meeste gemute of geblokt. En het opvallende was dat ik vanmorgen Esther Voet van het NIW sprak. En die zegt, wij hebben ook de hele strontkar over ons heen gehad. Het lijkt wel of alle antisemieten in Nederland gisteren de opdracht hadden om JoodsNL en NIW aan te vallen en de mensen daarachter. Nou, ze doen het maar, zeg ik dan. Ik sta daar ver boven en als deze mensen niks anders te doen hebben, ze gaan hun gang maar. Wat ik eigenlijk veel kwalijker vind, is het feit dat de Volkskrant voor de zoveelste keer meneer Colin John een cartoon laat maken en die nog plaatst. Terwijl ze nu toch wel drommels goed moeten weten bij de Volkskrant dat deze meneer Colin John gewoon een antisemiet is. En het is voor mij onbegrijpelijk dat de Volkskrant dat doet. Het tekent wel een beetje het niveau waar de Volkskrant op dit moment staat. En het geeft ook aan hoe zij over Israël en de Joden denken. In ieder geval weten we nu ook tenminste dat de Volkskrant niet vies is van het inroepen van hulp en het betalen van antisemitische, anti-Joodse, anti-Israëlische cartoonisten. Dat u dat maar weet. En dan de politiek in Israël. Nou, wat een zootje. Het is echt, ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ten eerste, gisteravond was er een demonstratie in Tel Aviv tegen Netanyahu. In het centrum van Tel Aviv, bij het Habima Theater, bij de Rothschild Boulevard. Er waren volgens mijn broer, een van mijn broers die daar naartoe was gegaan met wat vrienden. Hij zegt er waren volgens mensen daar zo'n 10.000 betogers. Ik heb 1-2 artikelen kunnen vinden. Daarin werd gesproken van tussen de 5.000 en 7.000 betogers. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Maar weinig aandacht hiervoor, in tegenstelling tot de demonstratie afgelopen dinsdag voor Netanyahu, die dus halve kranten vol kreeg. Maar twee kleine artikeltjes over deze anti-Netanyahu-demonstratie. Of het komt dat men dat niet meer interesseert of dat men bang is. Volgens, ik heb een aantal mensen gebeld hier en gevraagd wat zij hierover dachten. En men zegt, ja, het lijkt erop dat journalisten proberen niet te veel anti-Netanyahu te zijn. Bang als ze zijn dat Netanyahu voorlopig nog premier blijft en mogelijk een regering bij elkaar krijgt als de procureur-generaal hem toestemming daarvoor geeft. En dat ze bang zijn voor hun eigen hachie, voor wraak. Ja, ik weet niet hoe dat zit. Ik heb daar weinig verstand van, maar het is wel opvallend. En gisteravond kwam Lieberman opeens met een uitspraak. Nou, die heeft het hele politieke circus totaal gek gemaakt hier. Want Lieberman zegt, weet je wat, de eerste parlementslid die 61 handtekeningen krijgt, 61 is dus een meerderheid in de Knesset, daar geef ik mijn steun aan. Dat betekent dat in plaats van 61 diegene dan 69 handtekeningen heeft. Nou, Netanyahu als een gek gisteravond aan de gang, heeft iedereen aangeschreven middels sms'jes met een aanhangsel erbij, die ze moesten tekenen en vanmorgen voor 9 uur terug moesten zenden. Benny Gantz en zijn Blue and White alliantie, die hielden zich eerst nog even rustig, maar die zijn vanmorgen ook als een gek aan de gang gegaan handtekeningen te verzamelen. En toen komen leden van de partij van Bennett en die zeggen, ja, nou, kom op zeg, dat gaat niet om handtekeningen voor vandaag. Wij willen gewoon eens even weten hoeveel medestanders Likud of Blue and White heeft. En daar hebben we tot 11 december de tijd voor. 11 december is de deadline waarbij, als er geen Knesset-lid is die 61 handtekeningen heeft, er een derde verkiezingsronde wordt uitgeschreven 3 maanden later. Daar zit niemand echt op te wachten. Maar goed, nu is het hele circus weer aan de gang. Het is gewoon een krankzinnige situatie. En Lieberman die blijft het spelletje spelen. Die komt ook met eisen. Hij zegt, we willen dat de dienstplichtwet nu wordt aangenomen zoals die er ligt voor ultra-orthodoxe jongeren. Die moeten gewoon de dienst in. Hij wil de mini-supermarkten op zaterdag de Shabbat open. Hij wil openbaar vervoer beperkt op Shabbat. En zo heeft hij een hele lijst met eisen, geen voorwaarden, maar eisen ingediend. Waaraan moet worden voldaan als hij zijn steun aan een partij geeft. Dat zal in dat rechtse blok van Netanyahu natuurlijk moeilijk zijn, want daar zitten de 3 ultra-orthodoxe partijen bij die Lieberman weer niet kunnen pruimen. Nou ja, zo blijf je dan aan de gang. Hoe dat gaat aflopen, ja, ik durf daar geen gok op te, geen dubbeltje voor te gokken eigenlijk, want het is zo'n krankzinnige situatie, het verandert met het uur. Lees je weer andere berichten. Ik kan er constant over blijven schrijven, maar ik doe dat niet eens. Want ja, op het moment dat je een artikel gaat plaatsen, is het weer achterhaald, want dan is er weer wat anders. Ondertussen heeft Gideon Saar gezegd van, nou, ik heb helemaal geen spijt dat ik die strijd om het leiderschap van de Likud heb opengegooid en dat iedereen nu kwaad op me is. Nou, dat is dan fijn. En dat ze mij bedreigen, nou, dat maakt me ook niks uit, zolang ze maar van mijn gezin afblijven. Hij zegt, ik heb vrede met mezelf. En ik heb niet geroepen dat Netanyahu moet aftreden. Ik heb gewoon gezegd, we moeten eens leiderschapverkiezingen houden en eens kijken wie die gaat winnen, Netanyahu of dat ik het ben. Het blijkt wel dat er in de Likud ondertussen een soort van scheuring is ontstaan. Er is nu een derde Likud-lid geweest die openlijk heeft gezegd dat hij Gideon Saar gaat steunen. Er zouden er nog meer zijn, maar volgens bronnen zijn die te bang om dat openlijk te zeggen. Maar ze schijnen er wel te zijn. Er is dus een soort scheuring binnen de Likud. Ja, ik weet niet hoe je dat verder uit moet leggen en wat er gaat gebeuren in de komende dagen. We zullen dat zien. Netanyahu heeft gezegd, ja, ik wil wel die leiderschapsverkiezingen houden, maar dan over een week of 6 of 8. En Gideon Saar zegt, nee, dat moeten we voor 11 december doen, want anders dan gaan we naar de derde ronde van verkiezingen. En dan heeft het allemaal geen nut meer. Ja, dan hebben we nog Gans die zegt, ja, Netanyahu is een grote last voor de Likud geworden. Ja, zo blijft iedereen elkaar met modder gooien en beschuldigen en van alles en nog wat. En ondertussen zit Israël gewoon zonder regering. Met steeds meer dreigingen van buitenaf. Met een budget wat 4% tekort komt, een begrotingsbudget. Met infrastructuur waar niets aan gedaan wordt, die alleen maar de chaos vergroot op de wegen. Het openbaar vervoer wat een zootje is. Oude vandaag die al een anderhalf jaar geleden was toegezegd, jullie pensioen gaat naar 5000 shekel en dan kort daarna 5300 shekel, zitten nog steeds op gemiddeld 3000 shekel. Er wordt hun niets toegeworpen. Ze krijgen geen verhoging. Er zitten mensen bij die kunnen de komende tijd, als de winter echt aanbreekt en het koud wordt, niet eens hun huis verwarmen. Zo erg is dat. En de regering, die hebben we niet. En dat kan gewoon niet. En die ego's van al die politici, en ik heb het niet alleen over Netanyahu, maar het gaat gewoon om alle politici nou. Die moeten ze eens een keer opzijde zetten. Ze moeten niet meer denken, die politici, aan hunzelf. Ze moeten nou eens een keer gaan denken aan het land. En het land is belangrijker dan je ego, vind ik. Maar goed, dat schijnen ze niet te leren. En ze doen dat dan ook niet. Ja, dan krijg je natuurlijk dat mensen steeds kwaaier worden. En ja, er is sprake in Israël van een soort tweedeling. Voor en tegen Netanyahu. En dat blijkt ook uit een peiling van afgelopen van dit weekend door het Israëlisch Instituut voor Democratie. En er blijkt dat 84% van de bevolking denkt dat de kans om voor 11 december een regering te vormen, nou, bijna niet heel is. Slechts 8,4% gelooft er nog in. En dan ook op de vraag wie is schuldig aan het feit dat er nog steeds geen regering is, zegt de meerderheid van ruim 43% dat ligt aan Netanyahu. Ruim 37% zegt nee, dat is Lieberman. En 7,3% zegt het is de schuld van Blue and White leider Benny Gantz. En dan over de toekomst van het democratisch bestuur in Israël. Nou, daar is men wel zeer pessimistisch over. En dat baart mij ernstig zorgen. Want slechts 5,5% van het Israëlische publiek is optimistisch. 26,1% is matig optimistisch. 37,6% was matig pessimistisch. En 23,5% is zeer pessimistisch over de toekomst van het democratisch bestuur in Israël. Dat betekent, als je ruwweg zegt, is dat ruim 61% die van de Israëli's die pessimistisch is over het democratisch bestuur in Israël. Nou, dat mag iedereen dan zorgen baren. En dat komt gewoon omdat die politici hier er een zootje van maken. Als je denkt dat het in Nederland erg is, nou, vergeet het maar. Ik vind dat ze in Israël nu aan de top staan. Luister, we hebben sinds vorig jaar december alleen maar een demissionaire regering die alleen maar bezig is met hun eigen ego's. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Trouwens, 34,8% zegt dat Netanyahu moet aftreden en terecht staan, zoals iedere andere burger in Israël. 17,2% vindt dat hij tot aan zijn proces als premier aan kan blijven. Nou, dat zegt eigenlijk wel genoeg over hoe men er hierover denkt. En er is echt een splitsing gaande tussen voor- en tegenstanders van Netanyahu. Dat is nu nog rustig, maar voordat je het weet, ja, ik moet er niet aan denken, maar het kan veel erger worden natuurlijk. Vergeet niet, we zitten in het Midden-Oosten met allemaal heethoofden. Ja, ik hoop dat er echt snel een einde aan deze krankzinnige situatie komt. En dan mevrouw Kaag. Mevrouw Kaag vindt, ach, op 1 augustus waren we voorlopig gestopt met betalingen aan de UNRWA. Maar, zegt ze, de UNRWA heeft nu een brief geschreven. Ze komen 167 miljoen dollar tekort. Weet je wat? Ik denk dat ik binnenkort maar heel snel die 13 miljoen euro ga overmaken om de UNRWA te helpen. De UNRWA is die organisatie die het verhaal in stand houdt, laat ik het zo maar zeggen, dat er ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn. Want ze tellen iedereen die sinds 1948 geboren is mee als vluchteling. Ook al wonen ze in Canada, Nederland of in Libanon. Zo blijf je aan de gang natuurlijk. Officiële cijfers zeggen, er zijn maar 20.000 ongeveer echte vluchtelingen nog over. Dat ze dan nou toch weer gaat doen, ik vind dat een beetje jammer. Er was zo'n bende ook binnen die UNRWA met allerlei seksuele misdragingen en fraude en corruptie. Het is ook zo'n bende. En die krijgen gewoon weer miljoenen. Ik vind dat Nederland dat niet had moeten doen. Maar goed, wie ben ik? Naar mij wordt toch niet geluisterd. En dan twee Belgische gemeenten. Landsdelen heet het eigenlijk. Die trekken zich terug uit een handelsdelegatie naar Israël. Want ze vinden dat Israël iets moet doen aan de Palestijnse situatie. Er moet eerst maar eens een keer geen schending meer zijn door Israël van het vredesproces. Dan gaan ze maar geen handel drijven, vind ik. Dan ga je toch lekker met Iran of China handel drijven als je dat prettiger vindt. Dan moet je dat vooral doen. En dan hebben we een nieuwe kolom van Rob Fransman op Joods.nl. Event met de T tussen haakjes in Rotterdam. En dat ging over een avond van het Joods Nationaal Fonds, waar ook de Israëlische ambassadeur bij was. Die echt een fantastische avond heeft hij meegemaakt. En het is eigenlijk, het is meer een verslag dan een column. Maar ik ben blij, of wij zijn blij, dat Rob dit verslag erop heeft gedaan. Steun vooral het JNF. Want zij hebben dringend bijvoorbeeld een brandweerauto nodig om die branden, door die brandende ballonnen, wat nog regelmatig plaatsvindt, langs de grens van Gaza te kunnen blussen. En dat is niet een gewone brandweerauto, maar dat moet dan speciaal uitgevoerd vehikel zijn. Hij moet bulletproof zijn, hij moet vierwielaandrijving hebben, want je gaat van de gebaande wegen af. En het JNF in Nederland is daar een inzameling voor aan het starten. Dus steun het JNF hiervoor. U kunt het lezen op joods.nl. Er staat een link naar het JNF en anders gaat hij gewoon naar JNF op Google. En dan ze zijn er weer. U kunt het lezen op joods.nl. De Palestijnse leiders hebben in alle wijsheid nu besloten dat er geen enkel archeologisch bewijs is dat er 3000 jaar geleden al een Joodse aanwezigheid in dit gedeelte van het Midden-Oosten was. Ze hebben nooit één steen kunnen vinden, zeggen Palestijnse ministers en archeologen. Ze hebben nooit één steen kunnen vinden die ook maar iets een aanwijzing geeft dat er een Joodse aanwezigheid was 3000 jaar geleden. Nee, er was een Palestijnse aanwezigheid, zeggen ze. Palestijnse aanwezigheid. Er waren helemaal geen Palestijnen 3000 jaar geleden. Nou, de foto's, de video, de uitspraken. We hebben het allemaal op joods.nl gezet, zodat u het zelf kunt lezen. Het is geen fantasieverhaal. De mensen doen de uitspraken. een van de leidende politieke wetenschappers, een docent politieke wetenschappers, aan de Al-Azhar Universiteit in Ramallah. Die zegt, ja, de Joden kunnen wel claimen dat ze 2000 jaar geleden hier in dit gebied waren. Maar als we kijken naar de geschiedenis, dat blijkt dat ze helemaal niet in dit gebied waren. Ze kwamen 70 jaar geleden als indringers, zoals de Byzantijnen dat deden en de Perziërs en de Engelsen. Maar Joden, nee hoor, die hebben we nooit gezien tot 70 jaar geleden. Nou ja, goed, zo gaat dat verhaal nog maar even door. Het is het ene verzinsel naar het andere verzinsel. En ja, ach, ik kan alleen maar zeggen, ik heb ergens een beetje medelijden met deze mensen. Want wat moet je ermee, zeg ik dan. Ik kan er verder niks mee als zij daarin geloven in de Fabeltjeskrant. Ze gaan hun gang, maar het is alleen jammer dat ze de mensen in, de Palestijnse mensen, dit wijs proberen te maken. En die denken van ja, als deze mensen het zeggen, misschien is het dan wel zo. Nou, ik kan u zeggen, het is niet zo. En ik kan u ook zeggen, ik heb het opnieuw kunnen zien. Bij mij in de mall, Black Friday. Het was een krankzinnige situatie. U heeft ook de foto's op mijn Twitter-account kunnen zien. Vrijdag waren er, nou, duizenden Palestijnen in de mall. Die kwamen uit, ja, die hebben een vergunning om Israël in te komen. En die kwamen hier gezellig in de mall Black Friday inkopen doen. Ja, en dat kan gelukkig allemaal. Dus laten we nou eens een keer werken aan het goede en niet aan het foute. En ik vind dat zo jammer, want er liggen zoveel kansen om te zorgen dat, je, ja, dat er gewoon een normale situatie kan ontstaan. Maar door leiders en extremisten gaat dat gewoon elke keer fout. En dat is gewoon hartstikke jammer. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. We zitten alweer op 23 minuten en ja, het tijd vliegt voorbij natuurlijk. Rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze zondag toe te wensen. Geniet er nog een beetje van. Wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.